Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan de luisteraars die op een later tijdstip met het internet met ons meeluisteren. Onze voorganger is vanochtend is dominee Zuidema, ook een hartelijk welkom. Ik heb vandaag eigenlijk maar één mededeling. Morgenavond is bij ons thuis aan de Duinweg 84 de Bijbelavond, de Bijbelstudieavond. U bent daar van harte uitgenodigd. De bloemen deze week gaan naar Anneke. Anneke is pas jarig geweest. Anneke, nog van harte gefeliciteerd. Verder wens ik u allen een gezegende dienst toe. Wij willen de dienst graag beginnen met Evangelisch Liedboek. Lied nummer 36, de liederen 1, 2 en 4.
Een half jaar geleden dat ik hier gepreekt heb, de dienst mocht leiden. Dat is mijn eigen schuld natuurlijk, want ik moest in december afzetten, toen lag ik in bed. Maar nu ben ik er weer en ik vind het ontzettend fijn. U weet, ik vind het een van de fijnste zondagen van het hele jaar als ik in Noordwijk de dienst mag leiden. Lieve mensen, wij beginnen met een, wat men vroeger zei, een zondagspsalm. Psalm 100, en dan zingen we nu eerst 1, 2 en 3, en na foto bij groet, vers 4. Van de Heere. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. En van hem al gegroeten, daar is genade voor u. En vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Want God is onvoorspelbaar goed.
Wij willen nu als verootmoediging met elkaar zingen uit dezezelfde, uit de Evangelische Liedbundel, lied 302, alle vier de coupletten. Lied van de verootmoediging, lied 302 in zijn geheel.
Thank you.
Paulus heeft het in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 4, de hele tijd over Abraham. En dat Abraham niet gerechtvaardigd, dat is recht voor God staan. Hè? Rechtvaardig betekent altijd dat je recht voor God staat. Dat Abraham niet gerechtvaardigd werd doordat hij zoveel goeds deed. Een geweldige man, en hij deed het dan toch maar. Maar dat hij gerechtvaardigd werd door het geloof. Dat is tenslotte veel belangrijker dan de wet van het Oude Testament. En dan sluit hij dat af met de toepassing. Doordat hij zegt, maar niet alleen omwille van Abraham werd gezegd dat het geloof hem tot gerechtvaardigdheid werd gerekend. Maar ook om onzentwil. Aan wie het zal worden toegerekend? Ons, wanneer wij ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Jezus, die overgeleverd werd op onze overtredingen, maar die ook opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben nu vrede met God door onze Heer, Jezus Christus. Wij zingen in aansluiting uit het liedboekbundel 125, 1 en 3. Straks met elkaar uit de Bijbel lezen. Ik moet u zeggen, sommigen van u weten wel dat ik dat bijna uit mijn hoofd doe, dat de schriftlezing is zo ingeboord in mijn hersenen dat ik het moeilijk vind om voor voor deze gelegenheid Albert Huert uit de nieuwe Statenvertaling te lezen. Dan ga ik toch wat stotteren. Dus je moet genoegen nemen met het voorlezen van de Bijbel zoals we die van 51 kennen. Voordat wij uit die Bijbel gaan lezen, zijn we meestal gewoon om een gebed daarvoor te vragen. Ik stel u voor, want ik hou van zingen en u ook, dat we dat nu doen met de woorden van gezang 329, alle drie de coupletten. Misschien weet u het nog van de afkondiging van vorige week zondag. Ik wilde vanmorgen het met u hebben over het thema sterven en dan. Ik ben in mijn pastoraat vele bezoeken dit probleem heel veel tegengekomen. En ik heb gemerkt dat iedereen er weer anders over denkt. Nou, ik denk dat het belangrijk is om te vernemen wat de Bijbel daarover zegt. Daarom wil ik het ook een beetje langzaam doen. Misschien kost dat dan 5 minuten van de koffie, maar het zij dan zo. Maar als ik het vlug doe, dan gaat het één oor in en dan komt het ander niet eens meer uit. Dus we doen het wat langzaam aan, dan kunnen we het op elkaar, op onszelf laten inwerken. En even zo de schriftlezing doe ik iets langzamer dan het verhaal van David en Goliath bijvoorbeeld. Ja. In Korinthe 15, vers 35 tot 44 en vers 49. En dan nog iets anders, maar dat vertel ik dan wel weer. In Korinthe 15, 35 tot 44 en vers 49. Over de opwekking van de doden. Maar zal iemand zeggen, hoe worden dan die doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? En dan gebruikt Paulus een woord dat ik zelfs tegenover u niet zou durven zeggen. Want dan zegt hij, dwaas. Ja, het staat in de Bijbel. Paulus scheldt de mensen uit. Dwaas. Wat ge zelf zaait, wordt niet levend. Of het moet gestorven zijn. En als ge dat zaait, dan zaait ge niet het toekomstige lichaam, maar alleen maar een korreltje. Bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan zoals hij dat gewild heeft. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde. Dat van mensen is anders dan van dat van dieren. Het vlees van vogels is weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen. De glans van het hemelse is anders dan die van het aardse. De glans van de zon is anders dan die van de maan en van de sterren. En de ene ster verschilt van de ander. Zo is het ook met de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer, maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid, maar opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. En zoals wij het beeld van het stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij dan het beeld van het hemelse dragen. Zie, ik deel u een geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken. En de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. En we zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit sterfelijke onsterfelijkheid heeft aangedaan. En het vergankelijke onvergankelijkheid. Dan zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Nou, en nu uit Filippenzen 3, vers 20 en 21a. Daar schrijft Paulus, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook onze Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zo dat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Nou, en de derde schriftlezing, dat staat onder het lied, maar dat doe ik nu ook meteen. Dat is heel wonderlijk, dat is geen schriftlezing, maar dat is de vraag van zondag 1 van de catechismus. Alleen maar de vraag. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Nou, vind ik dat woord troost altijd een beetje moeilijk. Want troost heb je als iemand verdriet heeft. Nou, het gaat hier niet om verdriet, maar er staat eigenlijk een woord dat zoiets betekent als hou vast, steun, waar je aan op kan trekken. Wat is nou je enige hou vast? Weet je wel, een vaste burcht is onze God, dat bedoelt hij. Wat is uw enige hou vast in leven en in sterven? Voor ik daarover verder ga, zingen wij uit gezang 217, vers 1 en vers 4. Na de preek zingen wij, stel ik voor, uit Gezang 300, vers 1, 4 en 6. Ik preek natuurlijk over wat we gelezen hebben, maar ik heb als zo'n tekst de volgende versen uit 1 Korinthe 15, vers 35. Ik heb de volgende versen, vers 35, maar ja, ik heb die tekst uit verschillende Bijbels gehaald. Doe ik anders niet zoveel. Uit de Naderse Bijbel, uit de Nieuwe Statenvertaling, uit de Oude 51 en nog een Bijbel. Dus ik heb de mooiste dingen bij elkaar gevoegd, zodat het voor mij in elk geval het meest duidelijke was wat Paulus bedoelde. En ik hoop voor u ook. Maar zou iemand kunnen vragen, hoe worden die doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zijn? 36, dwaas. Wat ge zelf zaait, wordt niet levend gemaakt, als het niet eerst afsterft. En wat je zaait, is nooit het hele lichaam dat het zal worden, als het eerst niet afsterft. God is het die daaraan een lichaam geeft, zoals hij dat heeft gewild. Wat de opstanding van de doden betreft, vers 42, er wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar opgewekt in onvergankelijkheid. 44, er wordt een aards lichaam gezaaid, maar er wordt een hemels lichaam opgewekt. Zoals wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij dan het beeld van de hemelse mens dragen. En Filippenzen, want ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook als redder de Heer Jezus Christus verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. En die vraag van zondag 1, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Lieve mensen, eigenlijk hè, zou ik nou het liefste met u allemaal in een kring zitten. En ieder op een lekkere stoel. En met elkaar persoonlijk persoonlijk praten. Maar ja, dat kan niet, het hoeft natuurlijk ook niet. Maar denk u maar in, als zouden wij nu in een grote kring ieder in een stoel zitten. Nou ja, ik sta er nu hier en dat moet ook kunnen. En we zitten in een kamer. En in die kamer staat een bed. En in dat bed ligt een vrouw. En die vrouw is ongeneeslijk ziek. Een vrouw en moeder van pakweg 60 jaar. 4 volwassen kinderen zijn het huis al uit. Maar omdat moeder ongeneeslijk ziek is en nogal erg, zijn ze allen in die kring rondom dat bed. Nu komen ze regelmatig terug. Er was een hechte band tussen vader, kinderen, schoonkinderen en de moeder. Tot het einde toe. Nee, had moeder gezegd, niet in het ziekenhuis. Ik wil per se niet in het ziekenhuis, maar ik wil thuis afscheid nemen. En als dan het ziekbed sterfbed wordt, wordt de verzorging wel veel zwaarder. U kent dat of u weet dat van anderen. En moeder lijkt soms al heel ver weg. Wij zeggen dan oneerbiedig, Ze is misschien al buiten Westen. Vader en kinderen zitten wat bedrukt bij elkaar. Het hoofd voorover. Ja. Ze denken allemaal hetzelfde. Als moeder er eens niet meer is. Wat dan? Wat heeft de veer voor ons betekend? Wat was ze lief? En vult u maar in. Weemoedig kijken ze elkaar aan. Straks. En dan. Nooit meer moeder weer terugzien. Hier in dit huis. Wat een gemis. Ja. En als het dan stil in de kamer wordt. Spanningsvol stil om te snijden, dan zegt ineens een van de hen, nou ja, ik troost me met mijn gedachte dat ik moeder later wel weer terug zal zien. Ik heb dat vaak meegemaakt hoor, lieve mensen. Het is geen fantasieverhaal. Opgelucht halen de anderen adem. Ja, gelukkig wel. Later zullen we onze moeder weer terugzien. Dat is onze troost. En op de steen van het graf zetten we tot ziens, lieve moeder. Lieve mensen. Misschien heb ik het wel eens verteld, dat kan ik allemaal niet onthouden. Maar ik heb dus 30 jaar gewerkt in een instelling voor 800 verstandelijk gehandicapten. En een van mijn opdrachten was om al die ouders van Appingedam tot Vlissingen en van Den Helder tot Maastricht op te zoeken. Daar lag het probleem. De directeur zei, het probleem is niet die mogol of die idioot, hoe erg het ook is. Maar voor wie is het erg? Niet voor die idioot, want die weet niet eens dat moeder komt als moeder er is. Maar het is erg voor die ouders. Ik heb heel wat gesprekken meegemaakt. In gezinnen. Als een van hen kwam te overlijden. Dan werd ik soms midden in de nacht hoor. Ik zeg, bel me midden in de nacht. Opgebeld. Het is bijna zover, dominee. Wilt u komen? Nou, dan ging ik naar Enschede of ik ging naar Amersfoort of noemt u maar op. En dan maakte ik vaak zulke gesprekken mee. Het waren niet alleen maar gelovigen. Het waren ook ongelovigen. Buitenkerkelijke. Misschien wel atheïsten. Ja, maar u bent wel onze dominee. Nou, dat was dan goed. En dan volgde er, als de begrafenisondernemer er weer weg was, met mij en ik met hen, een persoonlijk, vertrouwelijk gesprek. En dan ineens al werd de stilte verbroken. En dan zei er zomaar iemand, nou dominee, je hebt wel een troost. Later zien we onze lieve moeder en vrouw weer terug. He, en dan halen de anderen opgelucht adem, instemmend. En dan kijken ze bij aan en zeggen, dat is toch zo die dominee? Gemeente, ik wil u wel zeggen dat ik dat een van de moeilijkste vragen vond die mij op, in welke bezoeken dan ook, of het Den Helder was of Maastricht, gesteld werden. Is het niet zo, dominee? Pastoraal gezien zou ik dolgraag mensen helpen door te zeggen, ja hoor. En u weet net zo goed als ik, of misschien nog beter, dat elk woord van een predikant op dat moment ontzettend veel betekent. Maar, dan komt het probleem. Want het ja is wel een leugen. Het is niet waar. Kijk, als ik nou een buurman was of een goede vriend, dan zeg ik ja hoor. Met andere woorden, nou joh, ga je gang. Als jij het zo vindt, dan vind het dan maar. Ga er geen discussie aan. Maar ik ben wel predikant. Gelovig of ongelovig, dat doet er niet toe, maar ik ben wel predikant. Maar om nou nee te zeggen, dan heb je kans om te zeggen, daar is het gat voor de deur, dominee. Ik bezoek nu nog mensen, pastoraal. Eén is 92 en de ander is 95. En die mevrouw is tot overmaat van probleem ook nog blind. Maar ze zit rustig in de stoel. Dit werkt toch perfect. En elke keer zegt ze weer, ach dominee, ze was vroeger van de kerk, weet u wel, maar doet er nog niet zoveel meer aan. Ze heeft zo haar eigen geloof. Maar bijna elke keer zegt ze, dominee, ik weet niet hoe lang ik meer leef. Ik ben nog gezond. Maar één ding, later, als ik hier niet meer ben, dan zie ik mijn lieve man weer terug. Hoe moet ik dat doen? Probeer het te verzwijgen. Want ze is zo enthousiast en zo zelfverzekerd, daar ga ik dan maar niet op in. Maar ja, het wordt wel moeilijk als ik een christelijk dagblad lees. En ik zie hier staan, ik heb het uitgeknipt, staat een tekst boven, dus het zijn christelijke mensen. Dan staat er, na een prachtig leven is in vrede ingeslapen en nu herenigd met zijn lieve Martha Jansen. Oh. Dan staat er een drukfout. Na een kortstondig ziekbed, nou zou je verwachten, na een kortstondig ziekbed is overleden. Ja toch, dat was Nederlands. Nee hoor, na een kortstondig ziekbed heeft de Heer het. Dan denk ik, de Heer is niet ziek geweest. Gek hè, moet u zo omdenken als u zo'n gesprek meemaakt, dat je zo'n advertentie niet opstelt. Sorry. Na een kortstondig ziekbed heeft de Heer niet tot zich genomen, want God is niet ziek geweest. Een ander ding. Zij is verlost. En dan staat eronder, tot ziens aan de Godsrivier. Dan denk ik, waar is die rivier? En dan tot ziens. Nou ja, christelijk dagblad. Hier het laatste. Het staat ook een tekst boven uit de Bijbel. Dus het is echt een christen. En er staat onder de rouwtekst, nu voor altijd herenigd met onze Gijs. Dus ja, het komt er wel voor. Ik fantaseer niks. Vroeger zongen wij uit zo'n prachtig christelijk liedboek. Dat was toen ik een jongetje was van 6, 7, 8 jaar. Niet Johan de Heer, maar zoiets. En dan was er een versje, ver boven prachtig sterrendak. Daar is een heerlijk oord. Nou, en dan eindigt dat met, dan zien wij elkander zalig weer en scheiden nimmer meer. Ik heb daar mijn vraagtekens over. Is het dan niet waar? Als ik dan een tijd zoek naar een antwoord, dan hoor ik ineens iemand zeggen, ja maar dominee, wat zou het ook verschrikkelijk zijn als ik mijn lieve moeder later niet meer terug zijn. Dan zou mijn leven verder geen zin meer hebben. Dan ben ik mijn troost kwijt. Weet je wel, vandaar ook die vraag, wat is uw enige troost in het leven en het sterven? Dan ben ik mijn troost kwijt, dan ben ik mijn houvast kwijt. Wat heb ik dan aan mijn geloof? Want er is toch een leven na dit leven?
Wat is uw enige troost? Weet u wat ik bij dat alles zo jammer vind? Bij zo'n sterfbed. Ach, christelijke mensen, kerkmensen, hebben natuurlijk wel eens van 1 Korinthe 15 gehoord. Waar het gaat over de opstanding van Jezus. Ja, daar is het met Pasen nog over gepreekt. Ja, of de zondag na Pasen, een soort nabetrachting. Maar het gedeelte dat wij lezen, dat is precies het middenste stuk. Ja, daar weten ze eigenlijk niet veel raad mee. Dus dat slaan we maar over. Laten we dat laatste stukje maar doen. Het gaat over die bazuin, dat is mooi. Belangrijkste van die paasboodschap is niet alleen dat Paulus het in het eerste gedeelte, zal ik maar zeggen, het over Pasen heeft. En het is ook niet het laatste deel, vers 58. Wel nu, mijn geliefde broeders, als conclusie van Pasen, wees standvastig, onwankelbaar, allen tijden vertrouwend op de Heer. Dat is de toepassing. Ja, en dat middelste stuk, nou ja. Maar Paulus zegt wel iets heel belangrijks in het hoofdstuk. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling. Aha, wie volgt? Van hen die ontslapen zijn. En daarop laat hij volgen, waar wij onze schriftlezing mee begonnen. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden doden dan opgewekt? En met wat voor lichaam komen ze dan? En dan gebruikt Paulus dat scheldwoord. Dwaas, hoe kom je erbij? Gooi die vraag maar in de prullenbak. Zou u het werkelijk fijn vinden als u uw geliefde die overleden is later weer terugzag? Ja, u hebt een geweldig huwelijk gehad, als u het trouwens weet. Geweldig. Kan niet beter. Volmaakt bijna. Ja, dan valt het afscheid zwaar. Afscheid valt altijd zwaar. Maar zou u uw geliefde later weer terug willen zien? En hoe dan? Als iemand, laat ik nog maar zeggen, uw moeder, als die nog leeft. Ze is 92 geworden. Helemaal verschrompeld. En een bochel loopt ze nog, met een stokje. Ziet u die moeder zo weer terug? En dan kijk ik naar Groot-Scharnenburg, waar ik gewerkt heb 30 jaar. Want daar heb je niet alleen maar Mongooltjes hoor, dat is met een minderheid. Wij hebben het altijd over Mongooltjes, 18 nieuwe kinderen. Maar we hadden een derde deel bestond uit idiote kinderen, zeiden we vroeger. Dat zijn dus verstandig gehandicapten, vaak ook lichamelijk erbij. Zo lichamelijk gehandicapt, dat u ze beter niet kan zien hoor. Want u valt flauw op de grond. Er zijn de paviljoens waar zo het bezoek, ja het bezoek wel, waar vreemde mensen niet binnen mogen komen. Er zijn zo, mag ik het een keer zeggen, sorry hoor, mismaakt. Ze hebben zo'n waterhoofd, zo'n klein buikje en hele kleine beentjes. Moet ik die ouders nou troosten met de gedachte, later ziet u Pietje weer. Zou het verschrikkelijk zijn? Moet er niet aan denken? De wens is vaak de moeder der gedachte, maar in dit geval niet. Boven het werk van Groot-Scharnenburg hangt gelukkig de regenboog van de opstanding zoals Paulus het beschrijft. En dan zou je één kind hebben die verstandig gehandicapt is. misschien wel 2, 3. Adolf Groot Schuilenburg zelfs een gezin, 4 verstandige gehandicapten uit 1 gezin. En de 5e kon nog net thuis blijven om moeder te helpen met aardappelschillen. 5 dus. Zou u het fijn vinden als u 5 verstandige gehandicapte kinderen later weer terugzag? Als u ze anders terugzag, dan zou u ze niet herkennen. En uw zoon, die op de fiets zit, 20 jaar, en wordt door een auto morgen doodgereden. Wat stellen we dan voor? Hoe zie ik hem dan later weer? Gezond, met deze kleren aan, omdat hij naar bed gaat met een pyjama aan, of hoe dan? Tot ziens, lieve moeder. Komt op de grafsteen te staan. Toen ik eens in een pastoraal gesprek aan iemand vroeg, waar gaat het nou ten diepste om in de Bijbel? Of concreter, over wie gaat het nou in het Nieuwe Testament om in leven en in sterven? En die moeder zei na lang denken, over Jezus. Het was voor mij een verrassing. Ja, dat is helemaal waar. Dat klopt helemaal. Over al die bewoners van al die instellingen en gezinsvangtehuizen zie ik dwars door de pikdonkere wolken van onbeantwoorde vragen de lichtbundels stralen van de eeuwigheid, van de volmaaktheid. Ach, van een collega van mij heb ik een aangepaste geloofsbelijdenis over mogen nemen. En die in al die aangepaste diensten die ik in Nederland heb mogen houden, met de bewoners meebeleden. En die belijdenis eindigde met de woorden, wij geloven dat wij een nieuw lichaam krijgen. En dan mogen wij altijd bij Jezus zijn. Je zou wensen dat iedere gelovige in alle kerken dit schriftgedeelte net zo uit hun hoofd kenden als het evangelie van Lucas hoofdstuk 2. Het geschieden in die dagen. Het is erg nog belangrijker. Pasen. Met dat vlijmscherpe woord dwaas slaat Paulus alle schijnvoorstellingen, alle zelfbedachte zogenaamde troost aan gruzelementen. Wat u zelf zaait, als moeder straks begraven wordt, wordt niet meer levend. Dat is maar tijdelijk geweest. Dat is vergankelijk geweest. Dat is nu voorbij, voorgoed. Het wordt niet meer levend. Of het moet eerst helemaal gestorven zijn. Klein zaadkorreltje, onherkenbaar. Ja, niet nu, als moeder sterft. Maar pak weer over 100 jaar. En als u het zaait, dan zaait u niet het lichaam dat u straks krijgt, maar dan zaait u het lichaam dat u nu hebt. Want dat is het lichaam van haar die op het sterfbed ligt. Het speldenknopje. En dan vervolgt Paulus met, maar God, oh dat werd tijd, dat werd tijd. God hebben we de hele tijd buiten het gesprek gehouden. Maar God, ja, de schepper. Schepper en koning. Dat waren we bijna helemaal vergeten. Hij geeft er een lichaam aan zoals hij dat gewild heeft. Dus niet zoals u denkt dat het vast wel in orde zal komen. Maar zoals God het gewild heeft. En hoe heeft God het gewild? Hij zegt, nou ja, er wordt gezaaid in vergankelijkheid tot het niet meer is dan een knopje. Die moeder van 92 of 95 of hoe dan ook. Oud, verrimpeld, met een gebogen hoofd en een tong uit de mond, zittend of hangend in een rolstoel. Die ziet u gelukkig niet weer. Dat wordt een zaadje. Zo is het ook, zegt Paulus, met de opstanding van de doden. Wij zijn, zegt hij in Filippenzen, burgers van een rijk in de hemelen. Ah, zodra moeder is overleden, is ze niet langer burger van deze aarde. Maar is ze burger van een rijk in de hemelen. Onherkenbaar. Nee. Onvoorstelbaar. Het lichaam lijkt nu op het verheerlijk lichaam van onze Heer Jezus Christus. Volmaakt. Maar ook zo totaal anders dan zoals ons lichaam nu aards is. Vlees, noemt Paulus dat. Gewoon aards, menselijk, helemaal. Je handen kan ik voelen. En mijn knieën kan ik voelen. Ik kan alles voelen. Zo wordt het later, als Jezus terugkomt, niet eerder hoor, als Jezus terugkomt, wordt het geestelijk volmaakt. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Dat kunnen we ons niet voorstellen. Geestelijk is niet voor te stellen. Dat merken we dan wel als het zover is. Maar waar gaat het dan om bij de wederkomst van Christus? Gaat het niet om uw vrouw in het bed? Het gaat er niet om uzelf. Maar het gaat er om Christus. Niet dan zien we elkander zalig weer. Maar ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Nou ja, en hoe dat zien is, dat weet ik ook niet. Maar het gaat hem bij de wederkomst van Christus niet meer om die overleden vrouw en om mij en om u. Maar het gaat hem enkel en alleen om Jezus Christus. Niet mijn enige troost. Ik zie hem later weer terug. Maar wat troost u de opstanding van het lichaam, zegt de catechismus. Dat mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat is uw enige troost, steunpunt, rots, in leven en in sterven? Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus, mijn zaligmaker. En Paulus had geen makkelijk leven gehad. Hij zag zijn einde naderen. Hij kon op de rand van zijn leven en zijn sterven zo naar die dood uitzien, dat hij aan de Filippenzen schrijft, ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn na zijn wederkomst en na zijn opstanding. Sterven. En dan, wat zijn er een boeken over geschreven? Vraagt u maar in de bibliotheek. Iedereen wil het namelijk graag weten hoe het nou precies is. Sterven en dan? Nou, het lichaam wordt een zaadkorrel. sterft helemaal af. En als Jezus terugkomt, dan gaat die zaadkorrel bloeien. Dit is een klein zaadje in de tuin. Het gaat bloeien. Komt weet ik wat voor prachtige struik of plant uit met bloemen erbij. Sterven en dan. Dan, als de bazuinen klinken uit de hoogte, links en rechts. Ja, dan rest mij niets meer. Nee, niet te kijken waar ligt mijn lieve vrouw en waar is mijn beste zoon gebleven. Zie ik hem nog? Nee, aartsdenken. Aartsdenken, dat legt u af. Dat ligt ook in het graf straks. Maar hemelsdenken. Gaandeweg hem tegemoet. Daar gaat het om. Om Christus. Jezus Christus. Gisteren, heden. Komt voor eens. En komt voor goed. Sterven en dan. Weet u wat Paulus daarvan zegt? Aan de brief van de Thessalonicenzen. De Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel, bij het geklank van een bezuin van God, neerdalen uit de hemel. Dat is de wederkomst. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. En mensen die nog op aarde zijn, zullen hem tegemoet gaan in de lucht. En dan, dat is uw enige troost. Dan zullen wij altijd bij Jezus wezen. Sterven en dan. Ik eindig met die prachtige geloofsbelijdenis die wij altijd in de aangepaste kerkdienst in heel Nederland hielden. Voor gehandicapten. Wij geloven dat wij een nieuw lichaam krijgen. En dan... dan zullen wij altijd bij Jezus zijn. Amen. De zesde moeten we ook nog zingen, toch?
Ja. Hebben we gezongen.
Hebben we
gehad? 1 en 6.
Nog, ja.
Ja, oh. Vier.
Dan was ik fout. Dat is goed. Dank u wel. Zullen wij samen de Heer danken? En toch... toch blijft het met ons verstand niet te begrijpen. Daar komen we eerlijk vooruit, door God. Het gaat ons verstand te boven.
zelfs onze voorstellingsvermogen te boven. Maar we geloven het des te meer. Net zo min als wij begrijpen kunnen en begrijpen zullen dat u van elk van ons houdt, wie we ook zijn, begrijpen we niets van. Maar we mogen het geloven, met beide handen stevig vasthouden. Net zo min begrijpen wij iets ervan, sterven en dan. Maar u weet er alles van. U hebt het allemaal in handen. En wij weten dat we straks een nieuwe hemel krijgen en een nieuwe aarde. En dat wij nieuwe mensen worden, geestelijk. En het belangrijkste, dat we dan bij Jezus zullen zijn. Zien wie Hij is, die voor ons alles heeft volbracht. Wij danken u voor uw evangelie. Blijde boodschap. Nou, dan kan het ook niet meer stuk. Wilt u bewerken door uw geest dat wij dat evangelie bewaren, ter harte nemen en geloven, zeker weten. Het kan niet meer stuk. Wij bidden u of u ons helpen wil, als ons geloof door wat ook soms aan het wankelen gebracht wordt. Wij danken u dat uw geest in ons wil werken en wonen en ons staande doet blijven. Help ons, ieder persoonlijk, maar ook als gemeente, dat we elkaar bemoedigen. Dat houvast bieden dat we ook van elkaar nodig hebben. Wilt u ons als gemeente helpen dat wij een levende gemeente mogen zijn en blijven. Dat groeit en dat bloeit. Wij danken u dat wij leden mogen zijn van de kerk van Christus, uw volk. Wij vragen u, Heer, geef dat nog veel mensen tot geloof mogen komen in die ene naam die tot behoud aan de mensen gegeven is. Zegen daartoe al het werk dat daarvoor gedaan wordt. In welke vorm dan ook, tot aan de uiterste van de aarde, waar mensen misschien nog nooit weten dat er een heiland is. Niet een heiland voor een stelletje christenen, maar een heiland van de wereld. Zegen het werk dat daarvoor gedaan wordt. En dat wij daardoor versterkt worden in het verlangend uitzien naar de wederkomst van de heiland. Naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En waar gij zult zijn, alles in alles. Wees met hen die het moeilijk hebben in dit aardse bestaan. In wat voor omstandigheden ze ook verkeren mogen. Help ze om staande te blijven. Help ze door uw kracht en nabijheid. Wij bidden u voor deze wereld in al haar ellende en gebrokenheid. Waar oorlogen woeden, opstanden zijn, mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. O God, ja, soms kunnen we zelf ook wel eens verlangen naar het hiernamaals. Als het zo verder moet in deze wereld en het dreigt steeds erger te worden, Wat zal het dan heerlijk zijn om mee te mogen delen in de ervaring dat u zult zijn alles en in allen. Hoor u zo ons danken en ons bidden. In de naam van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Amen. Na de collecte zingen wij als ons slotlied Psalm 73, 9 en 10. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.
Amen.